Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Matteüs 19 en Matteüs 13. Vanavond om 6:30 op dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdiensten voor de Evolente volgende week zondag 3 februari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. Dit is de gezinsdienst in samenwerking met Basisschool De Bron. Graag nodigen we u uit iemand als gast mee te nemen naar deze bijzondere dienst. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk voor te gaan. De mededelingen. In de voorbeden denken we aan Jan en Willy den Otter vanwege het overlijden van de broer van Jan. Dinsdagavond hoopt vrouwenvereniging Naomi weer bijeen te komen. Dit is per abuis niet vermeld in de kerkbode. De opbrengst van de wintermarkt is €6.047. Iedereen hartelijk dank. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is de extra collecte voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 118, vers 1. Laat ieder z'heren goedheid loven, want goed is d'opper majesteit. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente uit Psalm 25, de versen 4 en 6. In de Bijbel lezen we vanmorgen dat er een jonge man bij de Heer Jezus komt met een vraag. En Marcus vertelt dat wanneer hij zo bij Jezus komt, hij neerknielt voor de Heere. En wij zingen nu ook, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. De Heer Jezus is ook voor hem een leidsman om hem de weg te wijzen. We zingen van Psalm 25, vers 4, zere goedheid kent geen palen. En vers 6, wie heeft lust de Heer te vrezen. we hebben geluisterd naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zullen we zingen van Psalm 19, het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6. Luister nu naar de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. En de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt wanneer het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Jezus Christus sprak de volgende woorden als een samenvatting van de wet. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote en barmhartige Vader in de hemel, tot u komen wij in ons gebed. We mogen onze woorden en onze harten richten op u, de levende God. En het geloof dat u de God bent die spreekt en die luistert. De God die zo groot is. En toch ook naar deze aarde omziet. Naar ons, mensen. In onze kwetsbaarheid. Naar en ieder persoonlijk, wat is dat groot en heerlijk om dat te weten vanuit uw woord. Om ook u te mogen zoeken in ons gebed. Om te leren wie u bent in het persoonlijk leven. En nu bidden we van u dat u ook met uw Heilige Geest dat in ons hart brengt. Dat uw woorden, de boodschap van de Bijbel, de inhoud van het geloof zo zijn eigen plek zal hebben. In ons hart, in ons leven. Zodat u de hoogste bent, de eerste. Dat er geloof is, vertrouwen op uw woord, op uw belofte. Dat er gehoorzaamheid is, een leven van bekering. En toewijding aan u. Dat we ook zicht hebben op wie u voor ons bent en hoe wij met u leven. En zo bidden wij om uw Heilige Geest, ook voor vanmorgen, nu we weer bij elkaar kunnen zijn. En dat we elkaar ontmoeten door onder uw woord te zijn, in de kerk of thuis. Dat we elkaar ontmoeten door zo samen de psalmen te zingen tot uw eer. En ons te verenigen in het gebed. U danken wij daarvoor en we bidden dat u ons daarin zegent en dat we ook zullen samen zijn om u groot te maken. Dat we zullen weten, dat we het horen en geloven wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor ons leven, voor de gemeente, voor de wereld. En dan bidden we ook dat u ons daarin genadig bent. We belijden, Heere, dat wij zondaren zijn. Dat wij schuld maken, schuld tegenover u, omdat wij u niet die eer en die liefde hebben gegeven die u waard bent, met heel ons hart en met alle krachten, heel ons verstand. We belijden onze schuld en nalatigheid, ook wanneer we een ander, een medemens, of een broeder of zuster in de gemeente geen recht hebben gedaan. Die anderen niet lief hebben zoals onszelf. Heer, wilt u ook die zonde ons genadig vergeven. En ons daarin ook leren en onderwijzen. Ons met uw Heilige Geest vernieuwen. Zodat we meer en meer leven naar uw woord. Dat we de Heer Jezus Christus ook daarin zullen volgen. Dat hij onze zaligmaker is, maar ook onze leidsman. Hij die ons leven bepaalt. Hij die zichtbaar wordt in ons doen en laten. Wilt u ook daarin ons genadig zijn. En uw kracht en uw woord die kracht geven. Die scheppingskracht. Dat wij ook nieuwe mensen zijn. Naar uw belofte. Heer, help ons in luisteren en spreken in de eredienst. In de taken die er zijn. In ons samen zijn. Dat we ook onze aandacht zullen richten op uw woord. In ootmoedigheid. In besef van afhankelijkheid, van onze kleinheid en van uw grootheid, dat we zo luisteren en zo uw woord ontvangen. Zegen de gemeente, ook als er moeite en verdriet is, als er vreugde is, we mogen het voor uw aangezicht brengen in ons gebed. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Geef dat overal uw woord wordt verkondigd en de mensen bereikt. de harten raakt, tot verandering brengt. U bidden we dat u christenen die vervolgd worden, die lijden vanwege het geloof in u, dat u hen ook ondersteunt en nabij bent, hen ook hulp en uitkomst geeft. Zegen de verbreiding van het woord in zendingswerk, in evangelisatiewerk, onder alle volken. Geef dat uw woord ook onder uw volk Israël zijn kracht doet, dat ook uit het Joodse volk velen zullen erkennen dat Jezus de Christus is, de koning der Joden. Dat ze voor hem ook zullen mogen erkennen als hun heil. Hoor ze ons gebed en wees ons ook deze morgen erbij, tot eer van uw naam, door uw genade en trouw, tot een zegen van een ieder van ons, om Jezus wil. Amen. We lezen vanmorgen in de Bijbel uit het Evangelie naar Matteüs. En in hoofdstuk 19 lezen we vers 16 tot en met 30. De preek die gaat ook over dit gedeelte. Matteüs 19. Vanaf vers 16. En dan luidt het woord van God als volgt. En zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem: goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem: welke? Jezus zei: u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en moeder, en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jonge man zei tegen hem: al deze dingen heb ik in acht genomen, van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: als u volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, geef het de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom dan en volg mij. Toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen: voorwaar, ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat u, die mij gevolgd bent, in de wedergeboorte als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op de 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder, of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar veel eersten zullen de laatste zijn, en veel laatsten de eerste. Ik noem u eerst de tekst, en dan lezen we nog enkele versen. De kerntekst voor de preek is Matteüs 19, vers 20, de laatste woorden. Dus vers 20, het laatste stukje. Wat ontbreekt mij nog? We lezen ook een paar versen uit Matteüs 13. Namelijk de versen 44 tot en met 46. Matteüs 13, vers 44 tot en met 46. In het hoofdstuk vertelt Jezus een aantal gelijkenissen. Vanaf vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. Tot zover de schriftlezing. De tekst is dus Matteüs 19, vers 20b. Wat ontbreekt mij nog? En er zijn drie punten in de preek. Ten eerste een goed bedoelde vraag. Ten tweede een verdrietig makend antwoord. En ten derde een hoopgevend gesprek. Dus een goed bedoelde vraag, een verdrietig makend antwoord en ten derde een hoopgevend gesprek. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten. En wij gaan dan zingen van Psalm 26, vers 1. O Heer, doe gij mij recht. Vers 3. Uw goede tierenheid, die zich alom verspreidt, is het alle tijd voor mijn gezicht. En ook vers 6. Ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. En deze uitdrukking, ik was in onschuld mijn hand, doet u misschien denken aan Pilatus, die dat gezegd heeft. Ik was mijn handen in onschuld. En daardoor hebben we daar een wat negatieve gedachte bij wellicht. Dat niet zo mooi is. Maar hier is het meer positief bedoeld. In de tempel was het koperen wasvat. En als de priesters dienst deden, dan mochten ze daar hun handen wassen, zich reinigen, zodat ze rein hun dienst konden vervullen. Dus daaraan kunnen we denken bij dit vers, vers 6. We zingen van Psalm 26, vers 1, 3 en 6. gemeente, die rijke jonge man die naar Jezus toekwam. Wat is dat voor iemand? Wat voor beeld krijgt u van hem? Vindt u het een opschepper? Hij durft toch maar te zeggen, al deze geboden heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Een opschepper? Nee, dat is hij niet. Ik geloof niet dat dat terecht is. Hij komt niet bij Jezus om zichzelf op de borst te kloppen. Integendeel. Hij heeft juist het gevoel tekort te schieten. Goede meester, ik zit ergens mee. Wat voor goeds moet ik verder nog doen? Nou, is hij dan meer iemand die erg onzeker is? Terwijl hij een keurige jongen is met een voorbeeldig leven, toch het gevoel dat hij niet goed genoeg is. Gewoon een gebrek aan zelfvertrouwen. Hij heeft wat extra bevestiging nodig. En wanneer hij in onze tijd had geleefd, dan zouden veel mensen zeggen, je bent een prima kerel. Je bent oké zoals je bent. Vraag je wat er aan je ontbreekt? Nou, ja, een stuk zelfvertrouwen. Verder niet. Je zit op de goede weg. Je leeft volgens Gods geboden. Met jou komt het echt wel goed. En wanneer zo iemand is overleden, dan zegt zijn familie, we geloven vast dat hij nu bij God zal zijn. Zo'n fijne man voor iedereen. Zo gelovig. Als die nog niet eens in de hemel komt, wie dan wel? En misschien heeft die jonge man er wel op gehoopt. Dat de Heer Jezus zou zeggen dat het goed met hem zit. En dat hij nergens over in hoeft te zitten. Een beetje bevestiging. Maar dat doet de Heer niet. Echt niet. U kunt ook een heel ander beeld hebben van deze jongeman. En dat u direct al bij zijn eerste vraag hebt gedacht, nee jongen, je ziet het verkeerd. En je begrijpt er toch niets van. Je wilt er iets voor doen, hè? Dat kan niet. Zijn eerste vraag is immers, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Nou, sommigen die hebben dan direct al hun oordeel klaar. Ja. Hij denkt het zeker te kunnen verdienen met zijn eigen werken. Maar let u even op dat Christus zo niet op deze man reageert. Laat ook wij ons kritische oordeel maar even aan de kant zetten. De evangelisten die geven een veel sympathieker beeld. Het is de man die de Heer Jezus met eerbied benadert. Marcus vertelt dat hij voor hem op de knieën valt. En hij zegt dan, goede meester. Nee, deze jonge man die komt niet om Christus te verzoeken, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden hun vragen kwamen stellen. Nee, hij wil graag iets leren. En hij rekent er ook op dat Jezus hem de weg kan wijzen naar eeuwig leven. Hij beschouwt Jezus als een betrouwbare leidsman. En deze man die kan oprecht zeggen dat hij van jongs af aan de wet van God heeft lief gehad. Dat hij niet op het pad van de zondaren heeft gewandeld. Maar in heel zijn doen en laten goede keuzes heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld over die oude Zacharias geschreven staat. Dat hij naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk was. Een voorbeeldig leven. En nu komt hij met een mooie vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Al is hij nog jong. Hij denkt na over de eeuwigheid. Dat houdt hem bezig. En voor die vraag komt hij bij Jezus. Nou, dat is toch een goed teken. Wanneer een jong iemand met dat type vragen komt. Matthäus die noemt hem in vers 22 een jonge man. En dat Griekse woord dat maakt niet precies duidelijk tot welke leeftijdscategorie we hem moeten rekenen. Maar een twintiger ligt het meest voor de hand. Een jong volwassene. Bijvoorbeeld een jaar of 22 of 25. Zullen we dat niet waarderen, gemeente? Wanneer een jongere met zulke vragen komt. Niet alleen hoe hij met zijn geld zal omgaan. Ja, dat wil je misschien ook weten. Of wat je er in deze wereld aan hebt om te geloven. Maar die persoonlijke vraag die van het grootste gewicht is. Wat moet ik doen om het eeuwige leven binnen te gaan? Marcus vertelt dat de Heer Jezus hem aankeek en hem lief had. Nou, dat staat niet vaak zo uitdrukkelijk erbij genoemd. Maar deze jonge man die stelt een serieuze vraag en Jezus beminde hem. Die man vraagt, wat ontbreekt mij nog? Daar loopt hij mee. Wat mis ik nou eigenlijk? Ja, wellicht heeft hij daar eerder nooit last van gehad. Dat hij eerder nog vol vertrouwen was. Hij leefde immers volgens alle geboden van God. En nu komt hij toch met deze vraag. Want het onderwijs van de Heer Jezus roept die vraag op. Telkens maakt de Heere immers duidelijk dat ook wie een kind van Abraham is, moet zoeken om binnen te gaan. Ook wie een kind van Abraham is, die moet strijden om binnen te gaan. Dat je bij het verbond hoort, dat zegt niet alles. Jezus roept tot bekering. Dat de mensen berouw zullen tonen. Dat ze veranderen. En dat doet het woord van Christus nog steeds. Eerst dacht je dat het wel goed met je zat. Maar als je echt gaat horen wat hij zegt, dan wordt je geweten wakker geschud. En dan komt er onrust. Wat ontbreekt mij? Ik mis iets. Moet ik nog iets anders doen? Zou ik niet wat extra's kunnen doen voor God, zodat hij zeker tevreden met mij zal zijn? En wat is het antwoord van Christus? Heel eenvoudig. Neem de geboden in acht. Gewoon de 10 geboden van God. Niemand doodslaan. Geen overspel plegen. Niet stelen. Eer uw vader en moeder. Wat had deze jongeman anders gedacht? Hoopt hij dat hij iets heel anders zou kunnen doen? Misschien iets heel geestelijks. Of een heel bijzondere godsdienstige daad. Maar Christus die zond eenvoudig de geboden op. De geboden van de tweede tafel van de wet over onze omgang met de naaste. En toch stelt dit antwoord hem niet tevreden. Heb jij dat nou ook? Die 10 geboden probeer je goed aan te houden. Niet stelen, niet vloeken, eerlijk zijn. Tevreden zijn, niet begeren. En toch dat gevoel. Er ontbreekt iets. Is dit het nou? En wanneer ik God wil dienen, is dit dan alles? Die jonge man die heeft er geen vrede mee. En misschien is dat vandaag ook herkenbaar. Ook bij jongeren, bij jongvolwassenen. Iets van die onvrede over zichzelf. Moet mijn godsdienstige leven niet iets meer zijn? Die gewone geboden van God die we allemaal kennen, is dat het nou of moet ik nog meer doen? En wat dan? Vertel me, wat ontbreekt mij? Ja, dat idee. Moeten we ons niet veel meer onderscheiden? We willen graag een verschil maken. Ja, die geboden dat we onze naasten zullen liefhebben, dat kennen we wel. En misschien probeer je ook van kind af aan die in acht te houden. En toch geeft het me geen vrede. Als ook nog iets mis. Jazeker. Dat is een goede vraag. Het eerste punt is een goed bedoelde vraag. Een goed gestelde vraag. Zoals we lezen in onze tekst. Wat ontbreekt mij nog? In de tweede plaats zien we een verdrietig makend antwoord. En daarvan zit de kern eigenlijk aan het einde van vers 21. Volg mij. De Heere komt die vragende jonge man tegemoet. Als je dan zo graag iets wil. Als je de weg naar het eeuwige leven wilt vinden. Nou, dan geef ik jou een concrete opdracht. Ga heen. Verkoop wat u hebt. Geef het de armen. En dat is echt geen weggegooid geld. Het is eerder een investering voor de eeuwigheid. U zult een schat hebben in de hemel. En als u dat hebt gedaan, kom dan terug en volg mij. Dan hoort u, hij mag met Jezus mee. Hij mag zich aansluiten in de discipelenkring. Die eer, die viel echt niet iedereen te beurt. Zo'n roeping om Jezus te volgen, zo van dag tot dag, helemaal. Hij mag toetreden tot de kring van de discipelen om steeds helemaal met de Heer Jezus op te trekken. Maar dat heeft wel consequenties. Die jongeman die kan het niet een poosje proberen. Als proef. Als experiment. Hij moet de schepen achter zich verbranden. Hij moet zijn rijkdom wegdoen. En zo kan hij voortaan bij Jezus blijven. Want je kunt Christus niet volgen met een half hart om het een tijdje te proberen en ondertussen ook je oude zekerheden achter de hand houden. Nee, hij vraagt al je vertrouwen. Hij vraagt een definitieve keuze voor zijn route. Ja, die opdracht gemeente om alles te verkopen en alles aan de armen te geven, dat is niet een soort elfde gebod bij de tien geboden. Dat is niet een plicht voor ieder mens, voor elke christen, om dat letterlijk zo te gaan doen, is een specifieke opdracht voor deze jongeman. En wat de Heere dan even later daar nog verder over zegt tegen zijn discipelen, over het probleem van de rijkdom, ja, dat mag wel iedereen zich ter harte nemen. Maar het is geen Bijbels gebod dat iedereen zijn bezit moet verkopen voor de armen. Alleen voor deze jonge man is dat nodig. De Heere die test zijn gehoorzaamheid. Net zoals de Heere ooit Abraham de opdracht gaf om zijn zoon te offeren. Test van zijn gehoorzaamheid. Dus het is een opdracht voor die situatie toen. En terwijl Jezus van Galilee op weg is naar Jeruzalem en deze man op die weg met hem mee mag gaan, zal hij afstand moeten doen van zijn rijkdom. Zo zal hij met Jezus mee kunnen gaan. Want Jezus zelf is ook arm geworden. Jezus zelf gaat nu die route van vernedering, de route van lijden. En wie met hem mee wil, die moet dat accepteren. Dit is de weg waarop je niets kunt meenemen, waarop je van alles moet verliezen. Een kruis dragen, de weg van afhankelijkheid. En dat is de weg die leidt naar leven. Het leven, door de armoede naar de eeuwige heerlijkheid. Nou, die jonge man, die heeft een antwoord gekregen. Wat zal hij kiezen? Jongens en meisjes, wat zal die rijke jonge man gaan kiezen? Je hebt het vast wel al gehoord in de preek. Jezus zegt, je mag met mij mee, je mag mij volgen, maar dan moet je wel eerst je rijkdom wegdoen. Geef je geld maar aan de arme mens. Dan zal die jonge man dat doen. Of niet? Als je er logisch over nadenkt, is het veel beter om met Jezus gelukkig te zijn, dan om al je geld voor jezelf te houden. En bovendien zegt de Heer Jezus, je kunt dat geld best aan de armen geven, want er ligt straks in de hemel een schat voor je klaar. Ja, die is nog veel geweldiger. Dus kinderen, als je er logisch over nadenkt, dan kun je toch beter een schat in de hemel hebben. Net als die man in de gelijkenis, die een schat in de akker vond. En hij was er zo blij mee dat hij alles wat hij had verkocht om die akker te kopen en die grote schat te krijgen. Als je toch de Heere Jezus hebt. Zal die rijke jonge man de Heere Jezus gaan volgen? Nee. Nee, daar kiest hij niet voor. Hij gaat weg. Het kan wel verstandig zijn om Jezus te volgen. Je kunt goed weten dat dat veel beter is en dat toch je hart het niet wil. En daarom zeggen we ook dat je een ander hart nodig hebt, een nieuw hart. Waarin God echt op de eerste plaats staat. Dat heb je nodig. Zodat je hem lief hebt. En gehoorzaam wordt. Ja, deze man die stelde een serieuze vraag. Hij krijgt een antwoord. Super concreet. Het was hem duidelijk wat hij moest doen. Maar hij is er toch niet blij mee. Zo kan dat gaan bij de Heer. Je loopt met een zielenvraag. En heel eerbiedig breng je die vraag bij hem. En je wilt weten wat je moet doen. En je krijgt een antwoord. Maar het maakt je niet blij. Die jongeman werd trouwens ook niet boos. Kan natuurlijk ook. Als het niet gaat zoals je wilt. Als een antwoord je teleurstelt. Ja, wij mensen die kunnen soms al snel boos zijn of geërgerd. Die jongeman die komt ook niet met een weerwoord. Ja, maar dat is niet eerlijk. Dat is te hoog gegrepen. En anderen hoeven toch ook niet alles te verkopen. Waarom ik wel? Of, nou meester, zou ik niet 1/5 ervan kunnen houden? Nee, niks van dat alles. Bij deze man. Hij wordt niet boos. Hij komt niet in verweer. Hij is bedroefd. Het antwoord maakt hem verdrietig. Waarom? Dit kan hij niet. Christus heeft het eventjes later over onmogelijk zijn. Verkopen wat hij heeft, kan hij niet. Hij kan geen afstand doen van zijn bezit. Ja, zou iemand hier in de kerk dat kunnen? Ik vraag me het af, gemeente. Alles wat ik heb verkopen en weggeven, zou ik dat zelf kunnen? Dat durf ik niet te zeggen. En nu zien wij wat er in deze geschiedenis gebeurt. De Heere Christus laat die man zijn eigen onmacht ervaren. En hij moet leren, ik kan het niet. Volmaakt zijn. Mijn naaste echt liefhebben als mijzelf. God liefhebben boven al mijn rijkdom. Nee. Met verdriet moet ik bekennen. Dat kan ik niet. Hij dacht oprecht alle geboden te hebben gehouden. Maar hij is er nu aan ontdekt hoe gehecht hij is aan zijn bezittingen. Het is een afgod. Die staan voor hem naast God. En zo gaat die jonge man bedroefd weg. Hij had zulke goede vragen. Een sympathieke man. En toch een kerkverlater. Laat ik het zomaar even noemen. Hij ging bij de Heere weg. Tenminste, op dat moment gebeurt dat. Wat gebeurt daar nou? Dan moet u ook opletten wat de Heere daarover zegt. Jezus zegt even later tegen zijn discipelen niet. Ja, nou ja, dat is een vrije keus. Hij had me kunnen volgen. Maar hij ging liever terug. Nee, zo zegt de Heere het niet. Christus zegt, het was te moeilijk voor hem. Een rijke kan moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Het is nog makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald. Eigenlijk is dat volstrekt onmogelijk. Tenminste, bij de mensen kan het niet. Heeft de Heer het u ook laten merken? Het u geleerd? Uw eigen onmacht? Dat zalig worden? Menselijk gezien onmogelijk is. God liefhebben boven alles. Mijn naaste liefhebben als mijzelf. Het kruis opnemen. Achter Jezus aan. Ik kan dat helemaal niet. Een verdrietig makend antwoord. We zagen een goede vraag. Een goed bedoelde vraag. Een goed gestelde vraag. Een verdrietig makend antwoord. Ten derde, een hoopgevend gesprek. Het is best aangrijpend dat deze zoekende ziel weggaat. Je ziet hem bij Jezus vandaan gaan. Het leek toch zo bijzonder bemoedigend. Een jong volwassene met een serieuze vraag. En graag wil hij weten wat hij moet doen. Hij staat er voor open om iets te leren van de Heere. En nu haakt hij af. Ja, dat is echt aangrijpend. Wanneer zelfs zo iemand niet alles verkoopt. Zoals in die gelijkenis zo prachtig is uitgebeeld. Dat iemand van blijdschap om een schat in de akker alles wil verkopen om die schat te bemachtigen. Of zoals die koopman die alles van de hand doet voor die ene parel van grote waarde. Ja, prachtige gelijkenissen. Maar gebeurt dat in de praktijk? Deze jonge man die doet het niet. Voor een rijke is dat veel te moeilijk. Hebt u wel eens een kameel door het oog van een naald zien gaan? Dat is toch absurd? En zelfs als je het wat kleiner maakt. Een ander dier, een schaap, een konijn. Door het oog van een naald. Kan toch niet? De Heer Jezus had gezegd, verkoop het en volg mij. Want let erop, Jezus gaat die weg wel. Hij gaat voorop, volg mij. Hij gaat wel. Hij gaat als eerst. Hij gaat de weg van armoede. Alle rijkdom heeft hij opgegeven. Hij was rijk in de heerlijkheid van de Vader. Wat was hij rijk? En hij werd arm. Hij werd een dienaar. Hij gaf alles. Jezus deed al zijn rijkdom van de hand. Hij gaf zelfs het kostbaarste. Hij gaf zijn bloed. Het kostte hem zijn eer. Hij werd bespot. Het kostte hem zijn leven. En dat voor God. Gehoorzaam aan de Vader. Hij gaf het voor arme zondaren om hen rijk te maken. Ja, dat is de weg die Jezus bezig was te gaan. Sanhedrin, ja, dat was al bezig om zijn plannen te maken, om hen te doden. En dan is er zo'n serieuze jonge man die zelfs, en zelfs die heeft liever zijn geld dan God. Zelfs deze man die zit vaster aan zijn bezit dan aan Jezus. Zou de Heer Jezus daar niet minstens zo bedroefd om zijn? Ja, die pijn die draagt hij er ook nog bij. Dat die man weggaat. Dat die man meer van zijn geld houdt dan van de zaligmaker. Wat ontbreekt mij nog, was de vraag. Nou, wat die jonge man ontbreekt, dat doet Jezus. Wat die rijke niet kan, dat doet Jezus. Klinkt dat als een evangelie in uw oren? Wat ons ontbreekt, wat wij niet kunnen, dat doet Hij. Waar wij machteloos staan, dan volbrengt Hij heel de wet van God. Dan geeft Hij alles. Hoe zal het met die rijke man verder zijn gegaan? Ja, bij zo'n geschiedenis in de Bijbel, dat weten wij dat heel vaak helemaal niet. Hoe het met zo iemand nou verder gaat. Het woord van Christus had hem geraakt. Hij ging bedroefd weg. En laten we ook maar niet vergeten, droefheid kan tot bekering leiden. Er is een droefheid naar de wereld en een droefheid naar God. Maar een verdriet dat tot inkeer leidt, tot kennis van onszelf, tot afkeer van de zonde. Ja, uit verdriet kan ook de vrucht van berouw en bekering groeien. Er volgt een gesprek van de Heer Jezus met de discipelen. Die waren ook enorm geschrokken door die uitspraak over rijkdom. Hoe moeilijk het is om Gods koninkrijk binnen te gaan. En zij beseffen, ja, het gaat hier niet om een uitzondering. Dit betekent voor ons allemaal wel het nodig. En daarom reageren ze ook. Maar wie kan dan zalig worden? Als het oog van een naald. Daar komt toch niets doorheen. De Heer die laat onze onmacht aan het licht komen. En zolang je kijkt wat wij mensen kunnen doen, is er geen hoop. Maar bij God wel. Bij God is alles mogelijk. En daarom is er hoop voor die rijke jonge man. Daarom is er hoop voor ouderen en voor jongeren. Daarom komen mensen binnen in het eeuwige leven. Dankzij God. Hebben jullie het gehoord, jongens en meisjes, in de preek? Die jonge man, die ging de Heer Jezus niet volgen. Want om alles te verkopen en alles aan de armen te geven, dat was te moeilijk. Dat kon hij niet. Maar wie doet dat wel? Zal er niemand zijn die Jezus gaat volgen? Jawel, en je kent ze misschien wel. Dat er toch wel mensen zijn die hem gaan volgen. Toen Jezus die vissers riep, weet je wel. Toen zei Jezus ook, volg mij. En toen kwamen ze, Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes. Ze gingen met Jezus mee. En toen Jezus die tollenaar riep, Levi. Dat is Matthäus die het heeft opgeschreven hier. Toen Jezus de tollenaar riep, volg mij. Toen liet hij alles achter en hij volgde Jezus. Ja, we denken wel eens, hoe is dat eigenlijk mogelijk, hè? Dat iemand dat doet. Nou, bij God is alles mogelijk. Hij geeft een nieuw hart. Hij bevrijdt mensen uit de macht van de zonde. En dan hebben ze blijdschap. En uit blijdschap hebben ze alles voor Jezus over. Ja, met Pinksteren gebeurt dat zelfs in grote getalen. Met Pinksteren zie je zo duidelijk wat bij God mogelijk is. Hij werkt het door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die ontdekt aan zonde. En de Heilige Geest die verbreekt harde harten. Maar die Heilige Geest die geeft ook geloof en volgzaamheid en gehoorzaamheid. En zo gaan mensen Christus met blijdschap aannemen. En er komt een liefde om hem te volgen, wat het ook kost. En er is hoop bij God. Voor bedroefde zielen. Voor gebroken harten. Voor mensen die zeggen, Heere, ik kan het niet. Er is hoop bij God. Hij is machtig te doen alles wat ons ontbreekt. En misschien ziet u iemand eerst weggaan, teleurgesteld. Of je denkt nog, ja, kan ik niet iets extra's doen? Moet ik niet iets meer hebben? Niet ik, maar Hij. Christus is de weg gegaan. Niet wat ik kan doen, maar wat Hij doet. Hij heeft alle gerechtigheid volbracht. En wat Hij nu doet, Hij werkt met zijn Heilige Geest. En door die Heilige Geest kunnen wij de Heer Jezus gaan volgen. En wat we moeten achterlaten. En wie zal zeggen wat dat zal zijn voor de een of de ander? Wat wij moeten achterlaten vanwege hem. Welke armoede we in deze wereld misschien moeten lijden met hem. En de liefde voor Christus, die geeft blijdschap. Dat je met blijdschap toch meegaat. En de liefde van Christus, die geeft er alles voor terug. Daar gaat het om. Wie hem heeft, Jezus, die ontbreekt het aan niets. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren. Psalm 119, vers 5. Thank you. Laten we samen danken en voorbeden doen. Goede God, genadige, barmhartige Vader in de hemel, breng mij de dank voor uw woord, voor de Heer Jezus Christus. Hij die de goede meester is, onze hoogste profeet en leraar om ons te onderwijzen in de kennis van onszelf. In de kennis van u. In de weg van het leven. We danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die onze grote hoge priester is. Om voor ons in de plaats met het bloed van de verzoening het heiligdom binnen te gaan. Hij die rein is en rechtvaardig, die alles heeft volbracht. Alles wat ons ontbreekt, is er in hem, de Heer Jezus Christus. En wij prijzen uw grote naam, dat wij nu mogen schuilen achter hem. Dat die gerechtigheid ons volkomen mag bedekken. Wat een wonder, Heer, zo groot. Soms vinden we het veel te moeilijk om dat te geloven. Maar u geeft uw woord. En daarop mogen wij vertrouwen. Werk daarvoor ook met uw Heilige Geest in onze harten. Wij danken u voor de Heer Jezus Christus als onze eeuwige koning. Die ons zal leiden, beschermen en regeren. Schenk ons zo uw geest. Dat we leven tot uw eer. En dat we, Heere, u op de eerste plaats leren zetten. Want we kunnen het telkens weer toch merken, wanneer we eerlijk zijn voor u, dat we het zelf niet kunnen. En we mogen op u vertrouwen. Wilt u ons zo leren, ook samen als gemeente, om gemeente van de Heere Jezus Christus te zijn. Om dat licht te zijn. Dat licht dat op de berg, die stad op de berg, die zijn licht verspreidt. Om het zout in de wereld te zijn. Heere, onze ogen zijn op u. En wij bidden dat we zo tot uw eer mogen leven. Dat we tot zegen voor anderen zijn. Dat er getuigenis van de gemeente uitgaat. We kunnen aan ons soms ook onze twijfels over hebben. En ons afvragen, Heere, hoe dat nou moet. En of er wel iets van terecht komt. We bidden van u dat u het ons leert. Dat u de weg wijst. Dat we weten hoe we daar gestalte aan moeten geven. Dat we met elkaar er ook over kunnen nadenken, onze weg zullen zoeken. Maar bovenal bidden wij van u dat u zelf met uw Heilige Geest daarbij in ons werkt. Heer, ook als we ernaar zoeken, wat ontbreekt ons en welke weg zullen we gaan. En we ook mensen zien heen gaan bij de Heer Jezus vandaan. Misschien geërgerd of teleurgesteld of onverschillig of hoe dan ook bedroefd. Wij bidden van u. Bij u is alles mogelijk. Hoe rijk we zijn. Misschien wel vol eigen gerechtigheid. Hoe gesloten we kunnen zijn. Hoe blind. Heren, we zijn allemaal afhankelijk van u. En we willen ook samen onze hoop daarbij vestigen op uw werk. Wees ons zo nabij. Schenk u zegen. Doe uw werk met uw Heilige Geest. Vervul ons. Breng ook anderen tot geloof en bekering. Mensen die misschien wel eerder ook tot de gemeente zo hun plek daarin innamen en actief meededen. Wij bidden van u dat u hen toch ook weer weet te bereiken. We bidden dat u deze dag ook ons nabij blijft, nu we de zondag ook weer mogen ontvangen uit uw hand als een dag van rust en van toewijding aan uw dienst. Geef dat zo het zaad van uw woord ook zijn vrucht zal kunnen dragen, doordat het ook die rust en die toewijding krijgt deze dag. Breng uw gemeente ook vanavond bij elkaar. Wilt u uw dienaar ook dan uw hulp en uw zegen schenken tot opbouw van de gemeente, en dat ook de gemeente samen u zoekt en groot maakt. U zeggen we dank voor alles wat er in de gemeente gebeurt, aan activiteiten waarin mensen bezig zijn met elkaar, voor het geloof in de gemeente, voor de liefde die er mag zijn. U danken we ook voor het goede verloop van de wintermarkt. We danken u voor de bijdrage die er zo weer eraan geleverd zijn, door inzet, maar ook financieel. U komt daar voor de eer en de lof toe die we u samen toebrengen. Wees ook met de mensen in zorgen en verdriet. Wilt u daarin helpen? U bidden voor hen die rouw dragen, waar een gemis is gekomen, een verlies. We denken in het bijzonder aan Jan en Willy den Otter. Nu de afgelopen week een broer van Jan is overleden. Heere, gedenk hen daarin. Gedenk die familie. Schenk hen uw nabijheid en troost. Ook in dit verlies. U bidden voor andere zieken. Voor mensen die psychisch te lijden hebben. Wilt u hen ondersteunen en uw kracht geven. U bidden voor mensen die met een beperking leven. Wij vragen van u dat u hen ook daarin helpt en ondersteunt. Ook in de moeite die dat kan kosten in het leven, of soms de vragen om dat te dragen, wilt u daarin nabij zijn. Ook als er een verstandelijke beperking is, de mensen die om hen heen staan of ouders, geef ook daarin uw hulp. En Heere, mogen zo al deze dingen, onze vreugde, onze verdriet, maar ook ons verlangen dat u werkt, ons gebed daarom bij u brengen. En daarbij een beroep doen op uw eigen belofte. Dat wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal worden opengedaan. En dat voor degene die bidt, zal gegeven worden. En zult u niet die goede gave van uw Heilige Geest schenken aan ieder die daarom vraagt. Doe het in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot van Psalm 40, de versen 3 en 4. Daarbij ook denkend aan de Heer Jezus Christus. In die zin is het een profetische psalm. Zeker de woorden in vers 4, die worden in het Nieuwe Testament aangehaald als vervuld in Christus, dat Christus heeft gezegd, de Zoon van God, zie ik kom om uw wil te doen. Zo zingen we met Christus, denkend aan hem, Psalm 40, vers 3 en 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.